Hallo, mijn naam is Pieter Klok. Ik ben hoofdredacteur van de Volkskrant en dit is een nieuwe aflevering van de Volkskrant Elke Dag. Een dagelijkse podcast waarin we de achtergronden bij het nieuws bespreken en vooral proberen te schetsen hoe de wereld onder onze ogen op tal van terreinen aan het veranderen is. En vandaag gaan we het hebben over energie, de gasprijs, de elektriciteitsprijs. Het kabinet heeft gisteren toch een buitengewoon spectaculair voorstel gedaan, mogen we wel zeggen. Ik denk inmiddels de meest ruimhartige steun van Europa verstrekt het Nederlandse kabinet. Daarover gaan we het uitgebreid hebben met aan mijn linkerzijde Bart van der Weijer. Welkom Bart.
Hey Pieter, hallo.
Bart is specialist energie ter redactie en ook vooral specialist duurzame energie en energietransitie. Die elementen gaan we straks allemaal bespreken. We beginnen met Thierry Gualtieri van Wezel aan mijn rechterhand. Zit sinds 2 jaar bovenop de ontwikkelingen van de energieprijs. Welkom Thierry.
Dank je.
Tjerk, wat heeft het kabinet nu precies besloten?
De vorige keer dat wij in deze podcast zaten, zaten we aan de vooravond van de aankondiging van een prijsplafond. Toen wisten we nog niet wat die tarieven waren. Die zijn later die dag bekendgemaakt. Daar is vervolgens heel erg veel over gedebatteerd en kritiek op gekomen. Dat op allemaal punten niet toereikend was en dat er allemaal groepen buiten de boot vielen. En gisteren hebben ze dan het definitieve plan, waar nog steeds wel wat losse eindjes aan zitten, maar zullen we het later over hebben, denk ik, gepresenteerd. Waarin ze dus inderdaad een stuk ruimhartiger zijn. De grootste verrassing was denk ik dat ze zelfs al in november en december eenmalig alle Nederlanders zowel november als in december €190 gewoon zo geven. In het handje geven, ja. via de energierekening. Dit had ik echt niet zien aankomen. En daarnaast hebben ze, dat was na afloop van de Kamerdebatten die daarover waren geweest, die daarover zijn geweest, wel voor de hand liggend, is er verruiming gekomen nog weer van dat prijsplafond. En nu is de uitkomst dat voor elektriciteit tot een gebruik van 2900 kilowattuur. Ik ga er nu vanuit dat iedereen inmiddels dat al precies weet waar die dan zit. Zoveel hebben we het al over gehad. Gaan ze een prijs betalen van maximaal 40 cent. En voor gas is het 1,45 per kuub tot een gebruik van 1200 kubieke meter.
En dat verbruik, vallen wij daar allemaal aan tafel? Vallen wij daar binnen? Vallen wij daaronder als een soort gemiddelde Nederlanders met een gezinnetje en een eensgezinswoning?
Als het om gas gaat, je bedoelt echt niet hier aan tafel, maar...
Ja, nee, hier
of wil
aan
je het van mij
gewoon
weten? Ja. Ik heb net nog even gekeken, maar ik zit inderdaad... ik zat vorig jaar op iets meer dan 1500 kuub gas. Ik woon met drie huisgenoten.
Ja.
In een hoekwoning. Nou, dat is voor die woning wel oké, volgens mij. Ja. En voor die gezinssamenstelling. Dus je ziet dat... niet iedereen valt hieronder. Het is zo'n 1200 kuub is voor een gezin met meerdere mensen... in een niet al te nieuw huis gewoon best...
Maar jij betaalt dus voor 300 kuub betaal jij gewoon de hoofdprijs straks. Tenzij je verbruik naar beneden krijgt.
Ik ga het niet halen. Hè?
Jij hebt gewoon...
Ik wil echt op die 1200 kuub uitkomen dit jaar.
Als het heel koud wordt deze winter.
Ja.
Dan nog.
Bart, hoe zit het met jou?
Ja, ik ben weer de uitzondering, want ik heb stadsverwarming. Dus okay. Ik word in gigajoules afgerekend. En ik heb eigenlijk geen idee wat ik verbruik. Maar ik heb wel een vrij nieuw huis. Dat goed geïsoleerd is. Dus ik denk... met een beetje dwang op de jonge lui thuis, dat wij dat wel gaan halen.
Ja, okay. Het is wel belangrijk om te zeggen dat die stads... dat is een van de dingen die er nu ook bij is gekomen. Hè? Want die stadsverwarming, dat zijn op zich ook nog 500.000 Nederlandse huishoudens. En die vielen niet onder die vorige regeling. Was dat nog niet geregeld? Nu is het eigenlijk nog steeds niet helemaal geregeld. Maar er is wel gezegd, deze gigajoule-prijs... die weet ik niet eens uit mijn hoofd, maar dat zou jij moeten weten. Dat is 47 euro.
Ja.
47 euro per gigajoule. Maar tot welk plafond dan? Daar wordt nog driftig aan gerekend.
Dus grotere gezinnen in slechtere geïsoleerde huizen... die gaan het nog best moeilijk krijgen om onder die maximale grens te blijven. En gewoon groot verbruikers natuurlijk in villa's en zo. Maar daar hoeven we ons niet zo druk over te maken.
Nee.
Oké.
Okay. Maar het andere punt is natuurlijk dat die elektriciteit... die regeling is echt aanmerkelijk. Daar is je veel royaler geworden. En daar profiteert natuurlijk ook iedereen aan mee. Dus die daar misschien boven
iedereen,
zit.
Daar blijft gewoon iedereen onder. Dan moet je wel heel erg je best doen als je boven die grens uitkomt.
Nee, dat is ook weer niet zo. Want de mensen die helemaal geen gas gebruiken... die bijvoorbeeld alleen maar met een warmtepomp hun huis verwarmen... en inductie koken en dat soort dingen. En douchen.
Auto.
die zitten daar ruim boven.
Okay.
En dat is een van de redenen ook waarom het zo op die energie nog een verruiming is gekomen. Want die groep viel dus buiten de boot, waardoor het, ja, waardoor het voor mensen met een warmtepomp.
Ja, maar vallen die er nu helemaal in? Of?
Nee.
Oké, okay, dus die hebben nog steeds wel een deel waarover ze de maximale prijs moeten betalen.
Ja, maar heel veel van die mensen hebben ook weer heel veel zonnepanelen op het dak liggen. En dan ben je wel in bonus.
En die zitten gemiddeld genomen toch in de hogere welvaartsklasse, denk ik, toch? Ja. Mensen met warmte.
Ja, maar wat één ding is nog dat ik had zelf de neiging om niet heel erg veel medelijden te hebben met die groep mensen, merkte ik toen ik alle berichten daarover binnenkreeg van lobbyorganisaties. Maar wat dus een van de dingen was die gebeurde, heel veel mensen hebben ook een hybride warmtepomp. En dan heb je nog steeds mogelijkheid om op gas te stoken.
Okay.
Dus wat ze zagen is dat het voor die mensen dan slimmer was om gewoon hun hele warmtepompsysteem uit te zetten en gewoon maar op gas weer te gaan verwarmen. En dat vond de klimaatminister toch wel een ongewenst effect.
Oké. Okay. Maar die maximumprijs die nu voor zowel gas als elektriciteit als stadswarmte is vastgesteld, hoe verhoudt die zich tot de huidige prijs? Hoeveel lager is die maximale prijs voor gas, om het even tot gas te beperken, als je die vergelijkt met de huidige gasprijs?
Ja, dat is best wel een moeilijke vraag, maar want er is natuurlijk... Wat is de huidige gasprijs? Hè? Maar ik denk dat je wel... Als je kijkt naar wat recente verhogingen zijn geweest van Green Choice en Eneco en Vattenfall. Nee, Vattenfall in mindere mate. Maar Eneco en Green Choice met name, die natuurlijk de aandacht getrokken de afgelopen tijd. Ja, die zitten daar echt heel ruim boven. Hè? Want dan heb je het over 3,4 euro voor een kuub. Mm-hmm. Nou ja, dat is gewoon heel erg. En dat is echt dubbele. Mm-hmm. Van wat het plafond is. Tegen de 80 cent voor een kilowattuur. Dus dat is ook het dubbele.
Okay. Dus het kabinet, als de gas- en elektriciteitsprijzen blijven zoals ze nu zijn, betaalt het kabinet de helft van onze energierekening.
Ja, maar je kunt nu al zeggen dat die prijzen die Eneco en Green Choice nu in rekening hebben gebracht, dat die gaan in ieder geval zakken per 1 januari.
Dan wordt het minder dan de helft uiteindelijk.
Dan wel, ja.
Want hoe
ja.
komt dat, Jerk? Omdat de gasprijs weer aan het dalen is.
Ja, omdat zij hebben dat gas en die elektriciteit moeten inkopen op het moment dat van die zomermaanden toen de prijs zo extreem hoog was. Ja, daar hebben we het vorige keer ook over gehad. Maar nu is die de helft ongeveer van dat...
Rond de 175.
Nu is die vandaag is die rond de 160 alweer. Dus okay. hij zakt goed door.
Per kilowattuur, hè?
Dus 160 per megawattuur gas. Dat is waar wij het hier vaak over hebben. Dat is een verwarring, want daar hebben consumenten niet zoveel aan. Maar.
Nee, maar Bart, wat weten we nu van die gasprijs? Hij was heel lang stabiel. Toen is hij begin zomer echt sky high gegaan en daar ook een tijdje op gebleven. En nu zakt hij weer een beetje. Wat zijn de verwachtingen?
Nou ja, dat is altijd lastig te zeggen natuurlijk. Maar het idee was dat hij zou halveren. Nou, dat is inmiddels gebeurd. En ja, op de lange termijn zou hij misschien nog een keer kunnen halveren. Maar dat heeft weer heel veel te maken met hoe streng de winter gaat worden en wat de industrie gaat doen, volgens mij. Dus ja. Ik weet het niet, Jerk. Het is altijd lastig vooruitkijken, maar ik denk dat het niveau waar die nu op staat, dat die daar met flinke schommelingen een beetje in de buurt zal blijven.
Ik denk dat dit is echt de grote vraag, natuurlijk. Nee, want we hebben van de week ook weer bedrijven gezien die stopt hak, de groente van hak. Die kun je, tenminste, het ging gewoon om pastinaak, begreep ik. Maar goed, in ieder geval, die kun je dan een tijdje niet, worden die niet meer in blikjes gestopt. Dus de grote vraag is natuurlijk hoeveel vraaguitval verdwijnt er? Hoe verhoudt dat zich tot de hoeveelheid gas die er nu in die opslagen zit en die er binnenkomt? En als op het moment dat natuurlijk... Ja, dat moet een nieuw evenwicht worden. En ik denk eerlijk gezegd, als ik kijk naar hoe die gasvoorraden zich nog altijd, ondanks dat het al best wel koud is, toch maar blijven vullen ook de laatste tijd weer.
Ja,
ja, als er niet iets geks gebeurt, zie ik hem eerder dalen dan verder stijgen.
Maar weten we waarom die bedrijven daarmee doorgaan met het vullen van de gasvoorraden? Want 80% was toch genoeg? Denken ze dat het toch weer relatief goedkoop is?
Nou ja,
het
is natuurlijk gewoon de bedrijven zien niet toe op die 80%.
Nee, maar hoe is het nou
dus
precies?
Dus die moeten voor zichzelf inslaan en ja, dat doen ze gewoon.
Die voorraden, dat is ook wel misschien goed om nog een keer te zeggen. Die voorraden zijn niet een soort strategische voorraden zoals we olie hebben. Je moet ze echt zoveel mogelijk vullen. Wat we ook vroeger deden toen er nog genoeg gas was, om die koude periode door te kunnen komen. Ja. Dus we kunnen daar helemaal niet zo heel lang op draaien. Dus dat ze nu nog worden gevuld is eigenlijk gewoon een bittere noodzaak.
Stel dat alles 100% volkomt in Europa.
Ja.
We zitten nu een end boven de... Of nu volgens mij een end boven de 80. In Nederland zitten we al boven de 90. Als stel dat ze helemaal volkomen dan en alle gas zou wegvallen, dan kan Europa daar nog 3 maanden ongeveer opdraaien.
Dat is in ieder geval een geruststelling. Goed, heel veel techniek. We gaan nu weer even naar de concrete energierekening. Want we hebben nu een vergelijking gemaakt met die tarieven die, was het Vattenfall en Green Choice, al over hun klanten hadden uitgestrooid. En ten opzichte daarvan wordt de prijs gehalveerd. Maar als we vergelijken met pre-oorlogniveau, wat gebeurt er dan nog steeds met onze energierekening? Bij deze maxima die de overheid nu heeft verordeneerd, is dat een verdubbeling nog steeds?
Is eigenlijk een verdubbeling tot wat je 2-3 jaar geleden betaalde. Althans, voor stroom was dat zo 20, 21 cent. Nou, dat wordt dan 40.
Ja.
En voor gas is het ongeveer een verdubbeling. Dus je rekening is nog steeds 2 keer zo hoog als je onder het plafond blijft.
Het kan nog steeds, als mijn rekening nog steeds gebaseerd is, wat volgens mij in mijn geval het geval is, op de prijs van 1 juli, dat ik op 1 januari meer ga betalen. Zelfs na steun van de overheid.
Ja, dat hangt natuurlijk heel erg van je contract af. Maar dat als je een lange termijn contract had, dan kan het nog steeds zijn dat je rekening omhoog gaat.
We hebben online een hele fijne tool gemaakt. Hè?
Okay, ja,
kan iedereen het uitrekenen voor
goed,
zichzelf.
En nu de bange vraag. Het kabinet heeft zelf een schatting gemaakt, hè, wat dit allemaal gaat kosten.
Ja.
We komen uit op 23 miljard, maar eigenlijk is dat ook een beetje slag in de lucht. Want het hangt helemaal af van hoe de gasprijs zich ontwikkelt. Waar hebben ze dat op gebaseerd? Dat de gasprijs op dit niveau blijft?
Dat is het. Hebben ze gebaseerd op de gasprijs van 29 september.
Oké. Okay.
En dat is wel grappig, want ik wilde dit ook heel graag weten hoe dit nu zit. Als stel dat hij op de piek van deze zomer zou zitten, dan zou de rekening 40 miljard zijn. Maar vandaag is de prijs alweer 20% lager dan 29 september.
Oké, dus dan is die rekening ook duidelijk lager dan die 23
miljard. Dan is de rekening
miljard voor
de overheid ook lager. En één ding wat ik niet weet, maar wel heel benieuwd naar ben, is gaan ze er hier dan vanuit dat alle Nederlandse huishoudens die prijs betalen? Want er zijn ook nog een heleboel mensen die
Een langer lopend contract hebben.
Of een nul op de meter woning. Ik bedoel, dat weet ik niet precies. Dat is gewoon nog best wel vaag. En dat dus vind je niet zomaar terug in de berekeningen. Nee. Dus kijk, al met al is het natuurlijk gewoon een super onzeker bedrag. En ik denk dat die fluctuatie tussen die 20 miljard en die 40 miljard geeft wel aan hoe onzeker. Ja. Hè? Want het is dus het verschil van 2 maanden. Of minder nog. En kijk, er zit gewoon wel een voor de overheid behoorlijk risico in. Want op het moment dat we hebben nu iets heel engs gezien met die Nord Stream, waar ineens allemaal gaten in slaan. Ja, als we dat gaan zien met een pijplijn uit Noorwegen, waar de hele Duitse economie van afhankelijk is op dit moment. Ja, dan gaan de prijzen weer door het dak. En dan noemen we waarschijnlijk veel hoger. En dan wordt deze regeling ineens heel erg duur.
Ja.
En het zijn natuurlijk wel echt astronomische bedragen. Want ik bedoel, als het die 23 miljard is, dat is gewoon bijna de helft van wat Nederland jaarlijks aan onderwijs uitgeeft, om maar een indruk te geven. En even dat bedrag van die €380, wat we dus allemaal krijgen
in november, december.
Ja, weet je hoeveel de coronamedewerkers na heel lang onderhandelen en debatten en wat allemaal mogelijk was? €384. En dit wordt gewoon eventjes zo, boom. En dat krijgt iedereen, hè? Dus dat zijn allemaal
maar weten we nou al hoe ze het gaan financieren? Want bij hun eerste maatregelen, de verhoging van het minimumloon en verhoging van de uitkeringen met 10%. Toen werd er groot deel gefinancierd doordat we nog steeds heel veel geld aan gas verdienen, toch, Bart?
Ja.
Dat wordt volgend jaar denk ik wel veel minder. Maar hoe groot is de meevaller die aan de andere kant staat voor Nederland?
Dat is een paar miljard, weet ik niet uit mijn hoofd. Het is 4 miljard of zo. En er is natuurlijk ook een regeling afgeschaft. Namelijk die transportkosten worden eruit gehaald. Dat was ook een paar miljard.
Alles bij elkaar is nog steeds 23 miljard, heb ik begrepen. Hè? Tenminste, als die energieprijs op het niveau van 29 september blijft. Nederland heeft dan nog het voordeel dat we ook ons gas tegelijkertijd veel duurder verkopen. Dat zal ook weer afhangen van de precieze hoogte van de gasprijs. Precies. Maar dat middelt elkaar toch wel een beetje uit?
Nou, of het elkaar helemaal uitmiddelt is een zeer de vraag. Volgens mij ligt die gasbaan, want die zijn voor een deel als meevaller meegenomen bij het eerste steunpakket, wat ook nog intact is. En dat was al 17 miljard. Ja. Dus nee, dat zal...
Want de verhoging van de energiebelasting wordt gewoon
Volgens mij hebben ze zelf niet eens een idee, dus hoe moeten wij dat hier
ze weten niet of het kost. Hebben ze wel gezegd hoe ze het gaan financieren? Is dat net als bij de coronasteun gewoon heb staatsschuld om laten lopen?
Ja, en die hopelijk nog wat meevallers inderdaad die kunt aanwenden.
Ja.
Kijk,
zijn er ook nog niet, toch? Want het MKB moet nog.
MKB moet nog geholpen worden. Dat gaan we ook allemaal doen.
De industrie die aan het kraken is.
Nou ja, ik hoop dat ze er allemaal goed over hebben nagedacht. Maar het heeft natuurlijk wel risico's. Het heeft ook risico's omdat we al in een hele inflatoire wereld leven, zoals het heet. En als je dan als overheid nog meer geld op de mensen af...
Dat is natuurlijk waar iedereen heel erg... waar economen heel kritisch naar kijken. We hebben vandaag die Olaf Slijpen een interview met ons. Staat online, staat morgen in de krant. Dat is de hoofd monetaire zaken bij de Nederlandse Bank. En die zegt echt, je moet echt heel erg oppassen met alles maar te compenseren. Want we zitten met inflatie. En inflatie betekent gewoon dat je niet te veel geld in de economie moet pompen. Inflatie doet pijn. Er moeten onrendabele bedrijven failliet gaan. Die pijn moet wel genomen worden, want anders dan blijf je de inflatie hoog houden. En dat is echt geen situatie waar je in wil verzijnen als economie.
Goed, D66 en vooral Rob Jette en in minder mate Sigrid Kaag, die hadden zeker in het begin ook nog wel het idee van, misschien is die hoge prijs niet alleen maar slecht, hè, want dan gaan mensen minder gas gebruiken, is goed voor de duurzaamheid. Misschien gaan ze ook wel omschakelen op elektriciteit. Nou goed, dat is helaas vooralsnog net zo duur. Maar Bart, wat denk je nou dat pakket van gisteren, is dat nou goed of slecht vanuit het oogpunt van verduurzaming?
Nee, ik denk dat als je ervan uitgaat dat de prijs gemiddeld voor veel mensen nog steeds verdubbelt, is het nog steeds heel noodzakelijk om te gaan besparen. Dus ik denk dat voor heel veel Nederlanders die prikkel gewoon blijft bestaan. Mm-hmm. En dat voor een aantal Nederlanders, inderdaad, Jack noemde ze al, met zonnepanelen en een warmtepomp, dat het nu wat minder nijpend wordt. In feite blijft het natuurlijk zelfs met een verdubbeling van de prijs, moet je nog flink gaan besparen. Ja. Dus die prikkel die is er gewoon nog. Hij is misschien iets minder groot. Maar het is toch vooral bedoeld om die hele grote groep Nederlanders die echt heel, heel diep in de problemen kwamen te helpen.
Ja.
Als je het en eens eentje mag doen. Mijn schoonmoeder kwam de vorige keer ook voorbij. Die zag haar rekening oplopen van €100 naar €750 volgende maand met een AOW. Ja, hoe ga je dat doen? Ja. Dit is de categorie die nu geholpen is.
Ja, ja. Dan is die €190 ook wel zeer welkom nog in november.
Ja, want ze moet dus gewoon twee keer. Ze moet €1500 aftikken tot eind van het jaar. En daar gaat dan een kleine 400 van af. Dat is fijn, maar er zijn natuurlijk ontzettend veel mensen die hier nog steeds tegenaan lopen.
En volgend jaar gaat haar rekening van 1100 dan nog verder omlaag. Of?
Ik denk dat ze ongeveer hetzelfde blijft betalen als wat ze de afgelopen tijd doet.
Maar die 1100 dus niet meer in ieder geval?
Nee.
Dat is eigenlijk het tragischste toestand. Nou, AOW, dan, je kan geen kanten op.
En dat zijn natuurlijk gewoon honderdduizenden mensen. En dan hebben we het nog niet gehad over de industrie die natuurlijk nog die buiten al deze maatregelen valt. En daar zijn tot nu toe de grootste besparingen geweest, zie je in de cijfers. Ja, dat blijft bestaan.
Maar wat voor besparingen zijn dat? Zijn het activiteiten die gestopt worden?
Stoppen, zoals bijvoorbeeld Gemelot. Dat is een industrieterrein in Limburg. Daar zeggen ze zelf, we hebben 1/3 van de installaties nu uitstaan.
Ja.
Dat is ongekend. Het voorbeeld dat Jack gaf, je hebt ook een beetje steeds de usual suspects. Aldel en Yara, de kunststofproducent, die uitgeschakeld zijn. Dit zijn de instellingen die nu de grootste...
Maar hoe lang kan je dat doen? Want die aluminium ging toch wel ergens heen. En die groenten van hak, die gaan ook ergens heen. Dus op een gegeven moment krijg je daar toch weer een hele grote vraag. Terwijl er te weinig gemaakt wordt, dan kan het ook een prijsopdrijvend effect hebben.
Ja, nou dat zal misschien gebeuren. Kijk, hak heeft wel een soort seizoenseffect. Hè. Die kunnen in de winter kunnen ze wel een tandje lager, omdat er gewoon minder groenten van het land komt.
Gemelot en ook Aldel, die moeten op een gegeven moment weer dingen gaan maken. Of anders gaat de aluminiumprijs of de prijs van chemicaliën omhoog.
Internationaal opererende ondernemingen. Dus dit is bijna een mondiaal spel. Dus wat zij hier minder maken, maken ze dan in Amerika een tandje meer. Dus dan uiteindelijk komt dat wel goed. Maar voor de bedrijven die hier zitten, iedereen die buiten de EU moet verkopen, die kan niet meer concurreren.
Ja.
En voor deze categorie, die natuurlijk een hele goede periode achter de rug heeft gehad, is er nu geen hulp, in ieder geval in Nederland niet.
Het kabinet heeft beloofd dat ze in ieder geval het MKB te hulp gaan komen. Ja. Het zal ongeveer pas begin april
volgend jaar. Dat wordt tweede kwartaal volgend jaar pas. Ja.
Dat is best wel lang.
Ja, maar je zal het ook maar moeten oplossen. Ik bedoel, wij zaten dat in onze redactievergadering even te doen. Ja. Van je zal maar die minister zijn. Want dan kom je met, wij hadden een paar voorbeelden van de enige snackbar in een dorp. Nou, dat is al vrij tragisch. Maar als het dan de enige bakker in de wijde omgeving is, ja, dan denk je, ja, nee, natuurlijk moet die gered worden. Want het is gewoon brood, hè? Maar ja, dan ga je inderdaad naar de snackbar. Dan denk je, ja, snackbar.
Niet gezond.
Gebruikt ontzettend veel stroom. Dat kan toch ook wel beter. Moeten we dat nou gaan redden? Nou, misschien wel. Dan kom je bij de zwembaden. Ja, zwembaden, belangrijk. Maar er zit er sauna bij. Weet je wel? Ja. Ik bedoel, je wordt helemaal gek als je aan deze exercitie begint. Ja. En je kunt echt niet alles gaan compenseren. Dat zou nou echt heel slecht zijn voor de economie.
Want dan wordt het veel te duur. Want het wordt natuurlijk bij heel erg duur. Corona hebben we dat wel gedaan. Maar dan weet je dus.
Hè, dus die energieprijzen die blijven. Ik bedoel, die gaan hopelijk echt wel zakken. Maar die blijven echt relatief hoog. En je wil dat bedrijven dat gaan oplossen. En je wil ook in een tijd van inflatie, dat sommige bedrijven gewoon zeggen, ja, oké, dit is inderdaad niet rendabel, ik stop ermee. Ja. Want we hebben een heleboel mensen ook op andere plekken in de economie nodig.
Ja. En eigenlijk wat je bij corona ook had, er werden ook heel veel bedrijven overeind gehouden. En daar hebben we eigenlijk nog steeds last van, toch? Er zijn relatief weinig bedrijven failliet gegaan, waardoor er misschien mensen die heel goed ergens anders aan de bak komen nog steeds bij een soort zombiebedrijf
werken. Het grote probleem toen dit kabinet aantrad, hebben wij direct op de voorpagina gezet, waar ga je in hemelsnaam de mensen van aanhalen voor alles wat Nederland te doen staat de komende tijd? Daar lezen we vandaag weer een geweldige reportage van jou van de ploeg in de krant over hoe de NS eraan toe is. Ja. Nou ja, misschien, weet je wel. Je moet dus gewoon als samenleving zeggen, en dat doen wij in Nederland normaal gesproken via een markt waar dat ongeveer mee, en niet sturen we wat bij. Maar wat blijft staan bij deze schaarste en waar stoppen we mee? Ja. En als je alles maar blijft steunen, dan stopt er niks. En dan hou je dus gewoon, dan hou je de...
Personeelstekorten. Heeft ook een inflatie aandrijvende
enorm,
werking
enorm,
natuurlijk.
Enorm
want
inflatie.
De lonen moeten dan omhoog om genoeg personeel aan je te binden.
Maar het spannende is natuurlijk dat je eigenlijk niet weet wat je nu wil laten stoppen. Want het grappige voorbeeld was, onze bezorgdienst had tijdens de zomer ineens geen ijsjes meer. Is absoluut geen ramp. Maar dat kwam doordat Yara geen droogijs meer produceerde. Je krijgt een soort. Dit is misschien.
Want dat
een
was heel energie-intensief.
Nou, dat is een soort ijs op basis van CO2. Dat wordt dan op 80 graden koud. En daar zijn allerlei. Maar daar worden bijvoorbeeld ook vaccins mee koel gehouden. En daar worden. Dus dat is een bepaald bijproduct van een zware industrie. Dat weer door anderen wordt gebruikt. Ja. Nou, zijn ijsjes van bezorgdienst niet het allerbelangrijkst. Maar dat laat wel zien dat als je zegt van nou, Yara mag wel omvallen. Als dat gebeurt, dat zie je nu bijvoorbeeld ook al, komt er een tekort aan AdBlue. Dat is een toevoeging die dieselmotoren in vrachtwagens moeten gebruiken. Als je dat niet hebt, wil je motor gewoon niet meer starten.
Ja.
Nou, als je dat met al je trucks in Europa hebt, is het vrij snel gebeurd. Dus wat ga je doen? Ja,
maar dan
proef
ik toch dat je het grote gevaar is dat we toch weer iedereen gaan steunen. Want hier kom je niet uit. Want het is inderdaad, we zijn zo verweven geraakt. En dan kan je zeggen, ja, ik laat die omvallen. Maar dan valt een ander ook om. En
wij hebben sowieso een leuke tijd als economieredacteuren. Want alles is interessant.
Ja.
Maar dit zou ook een hele interessante situatie zijn. Als we alles gaan blijven steunen.
Ja. Tjerk, het kabinet is nu heel royaal geweest. Mogen we toch wel zeggen. Maar zijn er niettemin toch nog Nederlanders die buiten de boot vallen. Die nog steeds straks een astronomisch hoge energierekening kunnen krijgen?
Nou, er zit één groep bij en die is ook nog best aanzienlijk. Daar hebben ze wel van gezegd. Die zijn erkend, zal ik maar zeggen, die worden nog niet geholpen. En daar heeft het kabinet van gezegd, daar gaan we wel ons voor inspannen. Maar ook gezegd dat het heel erg lastig wordt in de uitvoering. En dat zijn de mensen die een zogenaamde blokverwarming hebben. Dus dat zijn grotere appartementencomplexen met in principe één energieaansluiting. En daar zit dan iedereen op en dan wordt onder die vereniging van eigenaren wordt dat dan omgeslagen.
Ja.
En
studentenhuizen.
Maar ik heb bijvoorbeeld ook schoonouders die wonen ook in zo'n complex met allemaal van die senioren. die één aansluiting hebben.
Ja.
Dus mijn schoonvader heeft daar op alle gangen de verwarming uitgezet.
Hij gaat toch bij zijn buren naar binnen?
Nou ja, hij is officieel in functie. Dus hij zit in het bestuur, dus hij mocht dat doen. Maar dat is gewoon wel een... die delen dat met z'n allen. En die vallen dus niet onder deze regeling. En dat gaat dus uiteindelijk wel om een paar honderdduizend mensen.
Verwacht je dat ze daar dan ook nog weer iets voor verzinnen?
Of? Dat hebben ze gezegd dat ze dat willen. Okay. Alleen dat is gewoon in de uitvoering super lastig. En het is sowieso, ik heb gisteren wat zitten bellen met energiemaatschappijen. En jullie kunnen dit uitvoeren. Maar je kunt echt hele als journalist hele vervelende praktische vraagjes stellen. En dan weten ze het antwoord niet.
Dus?
Nou ja, dus het is gewoon in de uitvoering gaat het ook nog heel spannend worden. Of al die
energiebedrijf, het is toch niet zo ingewikkeld? Gewoon
het is heel ingewikkeld, Pieter. Ik bedoel, kijk, je hebt nu allemaal... we hebben veel geschreven over budgetenergie. Hè?
Ja.
Dat bedrijf dat als eerste verhoogde. Waarom verhoogde die als eerste? Omdat ze maandtarieven hebben.
Ja.
Dus er wordt eigenlijk per maand een rekening opgemaakt. Maar dit plafond is op een jaar berekend. Dus als jij nu in januari al flink gaat zitten verbruiken... en dan en op een gegeven moment ben je over je plafond heen.
Ja, en dan moet je met terugwerkende kracht...
En dan hoe moet je dan, zeg maar... wanneer ga je dan over welk bedrag dat plafond uitrekenen? Daar word je al gek van. En wat gebeurt er nu als je halverwege het jaar overstapt naar een andere aanbieder? Welk deel van je verbruik wordt dan hoe, bij wie af? Ik bedoel, dat zijn allemaal praktische dingen... die energiemaatschappijen moeten gaan oplossen. Dus dat is allemaal nog niet zo heel simpel.
Elke keer denken we dat er een simpele oplossing is... en elke keer komen we erachter dat die eigenlijk niet bestaat.
Misschien nee, dat is niet een simpele oplossing. Nee.
Oké, ik hoop dat jullie het van nabij willen blijven volgen.
We gaan ermee door.
Jullie zitten hier ongetwijfeld snel weer. Als er weer een addertje onder het gras is boven gekomen. Mag ik jullie allebei heel erg bedanken. En u luisteraar, dank voor het luisteren naar deze aflevering van de Volkskrant Elke Dag. Morgen zijn we er weer. Dan gaan we het hebben over een land waar ik zelf al minstens een jaar niet aan heb gedacht. Japan. Marije Vlaskamp was daar onlangs en gaat ons vertellen waarom dat nu een heel spannend land is. Graag tot dan.
Zijn leven is overhoop gegooid. Plus dat heel veel mensen hem niet geloven. Vrienden niet, die denken, ja, hij is gewoon gek geworden.
Hoe naar moet dat zijn? Als je vertelt over de meest indringende ervaringen uit jouw leven... en niemand gelooft dat je het echt hebt meegemaakt.
Ja, ik vind zelf niet dat ik het verzonnen heb, maar sommige mensen denken dat wel.
Maar hoe kom je erachter of jij het doelwit bent van een geheime dienst?
Ik heb ook wel eens meegemaakt dat je het idee hebt dat inlichtingendiensten in je geïnteresseerd zijn... en dan kun je wel heel veel zien wat er misschien helemaal niet is.
Als ik 's avonds nog iets ging eten, dan volgden die mensen mee naar het restaurant. En dan terug van het restaurant naar het hotel.
Als zij op een gegeven moment zei, ken maar uit, want anders word je dadelijk nog wat voert ook.
Shit, ik moet hier weg. Dat is niet goed. Nu word ik gevolgd.
Een soort Truman Show is het gewoon, hè. Alsof dat hele straatbeeld voor jou is ingericht. Maar dan wel met bedoeling jou niet door te laten...
Dit kan geen toeval zijn. Een nieuwe podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Simone Eleveld en samen met Huid Modderkolk ontrafel ik een bizarre operatie van een geheime dienst.
Wat het doel ook is, jij verliest het.
Ik werd opgepakt, heel lang ondervraagd.
Maar hoe krijg je grip in een wereld die zo ondoorzichtig is?
Als je zou liegen, dan zou je niet de meest relevante informatie 2 jaar later tussen neus en lippen doorvertellen.
Er zal nooit iemand zeggen, oké, Bart, ik geloof je. Nooit, nooit.
Dit kan geen toeval zijn. Vanaf 3 oktober bij de Volkskrant.
Ik weet niet of ik je ook alles kan vertellen. Het is echt te bizar.
Wat?
Ja.